Welkom bij Details, de Nederlandse Disney-podcast. Jean-Tsenoël.
Ja, ik geef het gewoon maar echt eerlijk toe. Griff ook. Maar de lampjes hangen buiten, hoor.
Niet. Nu ja, al.
Sorry, ik laat me niet meer tegenhouden.
Maar het moet nog Sinterklaas worden.
Ja, klopt. Maar het staat zo gezellig.
Ja, wat een flauwe.
Ja. Kortom, het is tijd voor de twee kerstliefhebbers en de Grinch. Dit is Details 215. Hi Ralf.
Ja. Hier zijn Ralf, Jorn en Michiel.
Nou, ik vind het vloeken in de kerk, godslastering, alles om nu al met kerst te beginnen. Het is 17 november op de dag dat we het opnemen. De Sint
ja, maar
is
op
koud
dag van,
in het
dus,
land.
Op de dag van publicaties, 18 november. En maak je ook al eens coronawandelingen, Ralf? Want dat doen wij regelmatig na het avondeten. Dan gaan we even een blokje om.
Weinige verzetjes. Ik loop elke dag van en naar mijn werk toe. Dus dat zijn mijn coronawandelingen.
Maar dan is het... als
licht.
Je terugloopt, is het donker.
Ja, dan wel.
Ja. Het viel ons echt gisteren op, echt een bepaalde straat. En het gaat er echt per straat. Dus ik denk dan als één iemand begint, dan denkt de buurman... Snel de zolder op. Maar echt met lichtgevende kerstbomen op het dak en slingetjes
ja,
en
Jan,
alles.
Woon jij in zo'n buurt?
Nou, ik kan dat zeggen.
Nou,
bij ons ook, als ik bij mij de straat uitloop, heeft iemand zo'n rood, oranje, groen licht. En dat gaat dan elke keer heen en weer. En aan de overkant van de straat ook.
We gaan er om auto's rijden. Als
en, maar verder...
Woon je in Almelo, Ralf?
Oh ja, dat is Herman Vinkers, hè? Ja. Nee, maar dat... sorry jongens. Misschien word ik er half december een beetje warm voor. Dat ik denk van, goh, kom, ik doe mee. Maar vooralsnog denk ik, joh, wacht even. Ik vind Sinterklaas wel leuk. Dat wordt helemaal overgeslagen.
Vind je het dan ook niet zo fijn om lekker op een zondagmiddag, als het er buiten regent, lekker onder een doekje op de bank naar van die Netflix-films te kijken?
Nee, dan kijk ik meestal naar Ajax of zo, of een andere leuke voetbalwedstrijd. Dat is ook heerlijk.
Nou, sinds vandaag staat de Star Wars kerstspecial op Disney+. Ik heb er nog een tijd voor gehad, maar ik kijk er naar uit, hoor.
Dit ga ik ook bekijken. Vind ik
ja,
natuurlijk
wel,
natuurlijk
wel.
Ik cultiveer het ook een beetje.
Zo. Welkom bij Details, aflevering 215. De enige echte Nederlandstalige podcast over alles wat Disney is. De parken, de films, het bedrijf, tv, Disney+, dus noem maar op. Mijn naam is Michiel, ik ben gek op Sinterklaas en kerst.
Mijn naam is Ralf, ik ben vooral gek op Sinterklaas.
Mijn naam is Jorn. Ik ben ook wel gek op beide eigenlijk.
Ja, ik ook. Ja, heerlijk. Ik vind het doet me echt wel pijn dat ik dan vorige week hoorde dat slechts 35% van de Nederlanders dit jaar Sinterklaas viert.
Nou,
dat het een heel klein huiselijk feest is, toch?
Daar ben jij debet aan, Michiel. Net als dat Thomas van Groningen van Team Talk debet is het sluiten van alle pretparken in Nederland.
Ralf,
ben jij debet aan het niet meer vieren van Sinterklaas?
Jij begint allemaal met ho ho, sowieso.
Oh, ja.
En volgens mij is het ophangen van lichtjes aan mijn erger buiten juist alleen maar handig, zodat de goede Sint makkelijker de weg kan vinden.
Sterker nog, volgens mij heb je die lampjes alleen maar opgehangen omdat You weer een nieuw lampje heeft. Of dat er weer een nieuwe automatisering op je telefoon is en dat jij je huishouden hebt bijgemaakt. Jongens, het is weer de tijd van kerst, gezellig. Maar nee, je zit alleen maar op je telefoon. Hey Siri, heb ik gelijk?
Ik denk wel dat het gelijk is.
Nee,
maar,
nee ik zou graag willen dat het zo was, want dan hingen ze nog eerder.
Ja. Wat betreft kerstversieringen, dan ben ik het weer heel erg eens met Ralf eigenlijk, hoor. Dat vind ik ook dat het pas na 5 december op zijn minst naar buiten mag.
Ja, nou, dat was bij ons ook altijd heel erg het geval. En de boom komt er ook niet eerder in bij ons. Maar nee. Zo'n warm wit sliertje van heel kleine lampjes aan de erker. Ja, ik ben er gek op.
Goed.
Disney welkom
toch?
Bij Details. Ja. We hebben het vandaag over onder andere de nieuwe financiële cijfers die Disney heeft bekendgemaakt. En ook nieuwe dingen erbij gepresenteerd. Zeker ook voor Parijs interessante nieuwtjes en zo. Maar laten we eerst eens beginnen met het vermelden waar je ons allemaal kunt vinden. Dat is op d-tails.nl. Daar vind je alle voorgaande afleveringen van deze Disney podcast. Elke werkdag wordt daar om 12 uur een roundup gepresenteerd van het laatste Disney nieuws in de Daily Disney Roundup. En je leest er ook alles over hoe je ons zou kunnen steunen. En niet heel belangrijk waarom je dat in vredesnaam zou willen. Maar we hebben toch weer drie mensen erbij. En dat vinden wij heel fijn. Drie nieuwe donateurs.
Absoluut. Ik doe ze niet in de alfabetische volgorde. Deze week zijn dat John Herder, Roland van Kremp en Henriette Brand.
Jorn, wat is jouw persoonlijke nieuws van de afgelopen week?
Mijn nieuwtje gaat over een van mijn helden. Imagineer, Tony Baxter. de hoofdontwerper van Disneyland Parijs. Hij was verantwoordelijk, hij stuurde daar de teams allemaal aan. Hij heeft Big Thunder Mountain onder andere in het leven geroepen. En hij wordt nu deze week tijdens de virtuele IAPA, dus de International Association of Amusement Parks and Attractions. Dat is altijd een grote beurs die ieder jaar in sowieso Orlando, en dan is er ook een variant in Europa.
Ja, er zijn er meerdere volgens mij. Maar goed.
Dit is de versie die ieder jaar in Orlando gehouden wordt. Nou ja, dat kan nu niet doorgaan vanwege COVID-19. Dus is het een virtueel evenement en Tony Baxter die wordt daar geëerd en geplaatst, toegevoegd aan de IAPA Hall of Fame. En dat vind ik een welverdiend plekje voor.
Absoluut.
Eerbetoon. Ik kan het nu wel zeggen. Een van mijn eerste aanrakingen met Tony Baxter. Ik bedoel, ik ken hem al niet persoonlijk. Maar toen ik toen had ik echt een hekel aan hem, kan ik best zeggen. Want.
Hè?
Ja, want hij was immers de man wiens project Big Thunder Mountain eigenlijk uit de Western River Expedition werd getrokken als zelfstandig project. Waardoor het grote project dat Mark Davis, waar hij geestelijk vader van was, voor Walt Disney World, dat was eigenlijk helemaal de nagel aan de doodskist.
Dat werd daarmee echt obsoliet, want dat was een heel belangrijk element,
Precies, dus daar heeft Jim Hill een prachtige verhandeling over geschreven, waar we het al vaker over hebben gehad. Maar toen ik dat las, dacht je echt van, nee, is er zo'n wijsneus, zo'n jonge imagineer die daar de grote meester de loef afsteekt. En echt van, wat moet dat een nare man zijn. Totdat we erachter kwamen dat hij echt het genie was, aan het hoofd van Disneyland Parijs ontwikkeling, Big Thunder Mountain, Splash Mountain, Star Tours, zoveel fantastisch mooie attracties
en
belevingen.
Indiana Jones Adventure in Disneyland.
Ja, klopt. En daarna zijn we natuurlijk ook heel veel interviews en dingen, helemaal met de opkomst van YouTube, ben je eigenlijk die Imagineers veel meer gaan kennen, boeken van hem gelezen, dat soort zaken allemaal meer, en dan denk je van, wauw, wat een absolute legende. En wat is het ontzettend hoog tijd dat hij ook aan deze Hall of Fame wordt toegevoegd.
Ja, dat is wel grappig wat jij ook zegt. Want hij is volgens mij de tweede generatie van Imagineers. Hè? Je had de Nine Old Men waren dan voor de animatiefilms. Maar een deel daarvan die ging ook over naar Wet Enterprises. De voorloper van Walt Disney Imagineering. Om Disneyland op te zetten samen met Walt. En Tony Baxter is een van de mensen uit de tweede lichting die pas later dus daaraan toegevoegd werd en daar binnen.
Oh,
ik hoor van alles.
Ja.
Je buitenverlichting, de batterijen zijn op. Jammer, joh.
Nee, ik zou zien. Wil je weten wat het is? Zeg van,
laat maar gaan.
Ik hou bij hoeveel water ik drink en dat doe ik nu. Maar ik was vergeten dat mijn telefoon al op de Bluetooth setting met onze mengpaneel staat voor eventueel audio wat ik wil laten horen in de podcast. En ik dacht me gelijk, ik moet nog een fles water die ik niet had gedaan vandaag. Dus up, daar gaan we. En nog een kop thee en dan ben ik klaar hoor.
Moet je dan ook, elke keer als je naar de wc gaat, moet je dan weer wat min invoeren of dat niet?
Nee, maar dat vind ik wel een heel goed idee eigenlijk. Goed, as you were.
Ja. Ja, dan ben ik weer de draad van mijn verhaal kwijt. Tony Baxter, tweede lichting. Hij is pas in de jaren 70 volgens mij toegevoegd aan of bij Imagineering komen werken. En wat jij dus aangaf, hij heeft nog les gekregen van de oude meesters. Nu is hij zelf een oude meester die ook weer voor veel jonge Imagineers een mentor is. Maar hij was degene die de nieuwe wilde ideeën en de frisse wind zeg maar bij Imagineering rondbracht. Hij was degene die zei, nee, dark rides, nee, we moeten een achtbaan, een mijntrein die op hol slaat, dat moeten we gaan toevoegen. Dus,
het is ook nog van de lichting Imagineers die nog echt individuele projecten of als lead Imagineer, die heb je nu natuurlijk ook nog. Maar de namen, het zijn natuurlijk heel veel nieuwe namen. Het zijn portfolio managers. Het zijn soms mensen die vanwege een bepaalde rol naar voren worden geschoven. Ik bedoel, kijk bijvoorbeeld naar het hele team dat nu aan de leiding staat van de retheming van Splash Mountain. Dat is wel heel bewust gekozen wat voor type Imagineers dat eigenlijk zijn. Vrouwen, mensen van kleur. Het heel, heel divers, juist ook omdat het een project is dat diversiteit eigenlijk moet gaan uitstralen.
Nou, maar ik vind het ook echt heel mooi.
Sorry, nee, maar absoluut.
Ik wil even wat aan toevoegen. Sorry, ga door.
Maar het zijn dus niet meer zoals vroeger. Het individu, het nieuwe project van Tony Baxter. Het nieuwe project van... Het is veel meer een bedrijf geworden. Dat verschillende mensen van verschillende smaken op verschillende posities heeft. Die die als teams zeg maar over die projecten heen gaan. Het is een beetje wel nog met Galaxy's Edge had je Scott Trowbridge, die echt wel heel erg naar voren wordt geschoven, maar dat is echt wel een megaproject ook. Maar kijk je naar Guardians of the Galaxy, Cosmic Rewind, kijk naar Ratatouille, kijk naar Harmonious, daar zijn die lead imagineers veel minder prominent. Ik denk dat een van de weinigen echt laatste misschien Joe Rohde is.
Ik vind juist dat er tegenwoordig best wel veel bekende namen ervoor, of nou niet bekende namen, maar mensen
nieuwe
die
namen.
Nieuwe namen ook, ja, mensen die betrokken zijn bij die projecten, dat die veel meer naar de voorgrond mogen treden ook. Bijvoorbeeld in One Day at Disney, de documentaire reeks op Disney Plus, daar komen een aantal namen voorbij. Of Imagineers, Scott Drake is er eentje bijvoorbeeld die een eigen aflevering heeft gekregen. Hij is verantwoordelijk voor alle Marvel-projecten bij, dat zit in zijn portfolio bij Imagineering. Bij openingen zoals Mickey en Minnie's Runaway Railway.
Goed hoor.
Worden er allerlei online video's gemaakt en vloggers die mogen video's maken, interviews geven. En daar komen ook de hoofdimagineers, nou ben ik even de naam kwijt, maar die ook dus aan Splash Mountain gaat werken. Zij was betrokken bij die attractie en zij kwam daar heel erg op de voorgrond getreden, samen met Kevin Rafferty volgens mij.
Weet je wat het is, Jorn? Ik ga je hier gewoon gelijk in geven. Misschien heb jij wel heel erg gelijk, maar moeten deze mensen veel meer nog hun eigen oeuvre zeg maar, opbouwen? En dat ze daarom, het zijn nu heel veel namen, terwijl je eigenlijk van de eerste en de tweede lichting ken je bij wijze van spreken.
Wij moeten er ook nog aan wennen.
Ja, zo is het ook weer natuurlijk.
Ja. Dat is het ding vooral. Ja. Nee, ik wil even nog wat zeggen over de diversiteit die dan bij nou, bijvoorbeeld deze nieuwe lead imagineer die wordt naar voren geschoven, klinkt ook zo wat, maar bij de retheming van Splash Mountain, ik ben nu het Disney Parks blog stuk er eventjes bij, Charita Carter.
Ja,
dankjewel.
Senior
die naam
creative
ik.
Producer ja. van Walt Disney Imagineering.
Zij is ook betrokken geweest bij Mickey en Minnie's Runaway Railway.
De tweede keer, Jorn, dat je hem gewoon helemaal...
Ik heb het opgeoefend.
We hebben het wel eens eerder gehad over de podcast... even de naam... Sorry. Disney Klassiekers. Een Belgische podcast van Robin Broos... die alle Disney Classics bekijkt... samen met een gast die... verwisselt? Die verandert, weet je.
Iedere week een
paar aflevering, ja. En een van de eerste, ik heb geluisterd omdat ik gewoon echt benieuwd was naar het verhaal daarin, is aflevering 6 van deze reeks. Die gaat over Song of the South. Die heeft hij op afstand gekeken met Charlotte Adigiri. Dat is een Vlaamse zangeres, een gekleurde zangeres. En zij zei nog een keer heel iets, en weet je, je weet dit wel, maar omdat... En dan ga ik gewoon echt puur voor mezelf praten. Ik wil het niet voor anderen invullen, maar ik ben nou eenmaal een witte oude man. Ik kan wel lezen dat het allemaal goed is om mensen op een bepaalde voortrekkersrol een voorbeeldfunctie te geven. Maar Charlotte Adigiri die vertelde, zij was als kind altijd al gek van Disney films. Ze verslonsen. Maar ze was ook heel verdrietig en boos op haar moeder toen ze, ik meen, Door een Roosje of Als een Poester, pak maar een classic, had gezien. Omdat zij daardoor dacht dat het prinses worden voor haar nooit was weggelegd als donker meisje.
Mm.
Ik ben me er steeds meer van bewust, ook in mijn vak van radiomaker, waarin je ook gelukkig steeds vaker ook vrouwelijke discjockeys hebt, programmamakers, dat echt het normaliseert en makkelijk maakt voor een jonge generatie om op te groeien met het idee, oh tuurlijk, super logisch. Net als met Kamala Harris. Die gaf daar zo'n prachtige speech over, van dat alle gekleurde meisjes nu naar tv kijken weten, oh, dit is ook een optie. Het is niet meer iets waar je voor moet vechten. Ongetwijfeld moet iedereen op zijn of haar eigen level vechten om een bepaald iets te bereiken. Maar het is niet meer, het glazen plafond is doorbroken. En ik vind het dus echt wel heel goed. En natuurlijk komt het denk ik ook wel deels goed uit als je kijkt naar welke retheming Splash Mountain krijgt. Zeker ook waar het vandaan komt. Dat hier een gekleurde vrouw voorop staat. Maar ik denk ook echt dat het echt heel belangrijk is. Ik vind het een heel goede ontwikkeling.
Dat vind ik ook, alleen ik begrijp niet helemaal, maar dan moet ik de podcast even gaan luisteren, waarom zij boos op haar moeder, omdat ze dat niet kan bereiken. Want dat
omdat
dan...
zij als klein meisje boos was, hè? als 6, 7 jaar meisje. Zij dacht, ja, zie je, ik heb donkere ouders, dus ik ben een donker meisje, dus daarom kan ik nooit prinses worden. Heel erg kinderlijk
ideaal. Ik denk dat Disney daar wel een rol in heeft gespeeld om... voor dit nu zo ontzettend actuele thema. Het is natuurlijk al heel lang een actueel thema om dat ook te doorbreken.
Zeker.
Dus wat dat betreft. Maar goed, ik zal de podcast luisteren. Ik ben het volledig eens met wat je zegt. Juist die voorbeeldfuncties zijn denk ik heel erg belangrijk. Ik bedoel, alle... Nou ja, kijk, zeg gewoon echt heel lelijke mensen van Nederland kunnen naar jou kijken. En ze kijk, hij redt het ook om op de radio te komen. Het is gewoon belangrijk.
Is wel waar, ja. Maar wel fijn is dat het wel radio is. Zo zeg ik wel eerlijk nou, bij.
Ja, dat
het tv is hier een heel ander beest.
Dat maar ook dat doe jij goed, Michiel. En met verf.
Dankjewel.
Het is jammer voor de lichtjes. Maar goed, verder. Ja. Ben je sympathiek.
Anywho, om even terug te komen op jouw nieuws, Jorn Tony. Want dat vind ik ook heel mooi. Dat ja. We weten inmiddels ook, zeker wij als net wat meer erin verdiepende fans, hoe belangrijk hij is geweest voor Disneyland Parijs. Dat hij wel ook echt guest of honor was rondom de 25e verjaardag van het park. Dat hij daar al een hele poos was, rondleidingen gaf, op het pers-event aanwezig was. Dat vond ik ook wel heel mooi, dat die erkenning er ook was. Want de gemiddelde bezoeker heeft geen idee wie die man met die snorren die daar staat.
Nee.
Maar het is wel echt heel mooi dat je ook voor dat level van fans... en ook gewoon van het respect voor de mensen die het hebben neergezet... dat eerbetoon dat het toen was, vond ik ook heel mooi.
Ja, en dat is ook het moment dat jij hem gezien hebt, hè? Gesproken hebt... en persoonlijk even mee op de foto ben geweest.
Super tof.
Ja, ik had hem...
Sorry.
Ja, wat is dit allemaal? Iedere keer als ik iets wil zeggen, dan... Komen jullie met geluidjes?
Elke keer, als
een biertje, elke keer als ik een biertje drink, moet ik een knopje indrukken en dan telt hij dat op.
Maar ik heb hem toevallig ook ontmoet, Tony Baxter, maar dat was dan op de 20e verjaardag. Toen gaf hij die grote masterclass in Videopolis, het grote theater in Discoveryland. En
nog veel
andere
details.
Ja, en achteraf gaf hij ook handtekeningen weg. En daar stond echt een enorme lange rij. Dat vond ik nog wel heel leuk. Waarbij hij echt als een artiest achter een tafeltje zat en continu zijn handtekening op van alles en nog wat aan het zetten was.
Mooi.
En ik baalde dat ik verder helemaal niet een mooi boek of zo bij me had, wat hij kon tekenen. Dus ik heb volgens mij op de plattegrond van speciale editie de 20 jaar Disneyland Parijs plattegrond heb ik een handtekening van Tony Baxter.
Ja, dat is ook wat. Ja, dat is ook wel waar, toch? Ja. Ralf, wat is jouw nieuwtje van de afgelopen week?
Eén niet zo leuk nieuwtje is dat Anaheim heeft weer de paarse status gekregen met betrekking tot de COVID-ontwikkelingen in Californië.
We weten allemaal, als je de paarse status krijgt, dan is het oppassen geblazen.
Ja, precies. Ja. Governor Newsom heeft daar ze hebben een schema opgesteld waarin ze zeggen, oké, als de besmettingen onder bepaalde niveaus komt, dan mogen de parken in zeer beperkte capaciteit weer open. Ik dacht dat minder is dan één besmetting per 100.000 inwoners. Nou ja, en dat is de gele status daarboven komt oranje, rood en paars. En Californië was redelijk goed op weg, maar ze springen nu weer terug naar een verdere verspreiding van het virus. Dus ze zijn nog verder vandaan bij opening. En we komen zo meteen nog even terug op de jaarcijfers, maar ook daar sprak Bob Chapek wel behoorlijk fel over de regering eigenlijk in Californië. Omdat zij vinden van Disney heeft het allemaal goed voor elkaar. We kunnen die park gewoon veilig openen op een verantwoorde manier. We kunnen dat aan. Laat ons open gaan, laat het ons zien. Maar de gouverneur die zegt gewoon no way Jose, of no way Bob. Gaan we niet doen. Dus dat is een wat minder prettig nieuws. Maar ik werd wel heel erg blij van... Het goede nieuws, zeg maar, wat dan weer van de Oostkust vandaan komt. Oh, je hebt hem al, ja.
Wat horen we hier af?
Nou, het is de promotiecampagne voor het boeken van een vakantie 2021 naar Walt Disney World. En die hebben daar dus de soundtrack van It's a Great Big Beautiful Tomorrow van de Carousel of Progress voor gebruikt. En je ziet allemaal mensen die bezig zijn met plannen maken om naar de parken te gaan. Of dat ze verrast worden met een trip die aanstaande is. Het is het gevoel dat Amerika-gangers in ieder geval redelijk goed kennen. En deze muziek erbij, toch de muziek van hoop en van voorspoed. En bovendien, ik denk mijn favoriete attractiemuziek. Ja, ik werd daar echt heel erg blij van.
Ik vond hem zo goed gekozen, ook op de huidige tijd. Het zijn allemaal home video's. Mensen hebben dit zelf gefilmd. En past helemaal in deze periode natuurlijk.
Ja, en de hoop voor een betere morgen. Dat is toch ook wel allemaal echt...
Ja.
Maar goed, elke keer als ik dat erin breng, dan hoor ik weer Disneyland is not a museum. Maar nu zien jullie zelf de waarde van deze attractie, de waarde van deze soundtrack.
Dat is absoluut waar. Aan de andere kant mogen we ook niet met de tradities breken, want ook deze podcast is geen museum. Disneyland is not a museum.
En nu we het toch over oude knakkers hebben. Michiel, wat is jouw nieuws van deze week?
Nou, deze podcast nemen we op dinsdag 17 november. Dat betekent dat los van de donateurs, die altijd meteen na opname hem al 's avonds laat kunnen beluisteren, dat de meeste mensen hem voor het eerst kunnen beluisteren op woensdag 18 november. En 18 november, ja, je hoeft mij niet te vragen, als je me midden op de dag wakker maakt, ja, op 18 november, of en dan is je vraag, wat is er 18 november? De verjaardag van Mickey Mouse.
Oh,
ja, it all started with a mouse. Op 18 november 1928 de New Colony Theater in New York. Daar werd voor het eerst Steamboat Willie vertoond. Het was niet de eerste Mickey Mouse animatiefilm. Het was wel de eerste die een vertoning kreeg. Want ja, het was toch wel het wereldwonder van de eerste animatiefilm met gesynchroniseerd geluid. Turkey in the Straw, de stem van Walt. En ja, een mijlpaal in niet alleen de geschiedenis van de Walt Disney Company, maar in de filmgeschiedenis algemeen. En ik durf zelfs te zeggen, de wereldgeschiedenis.
Ik, nou ja, goed. Ik denk dat Jorn en ik je alleen maar gelijk geven.
Ja.
Toch?
Dus hij is hoe oud dan geworden?
Hij is 92. Dus over 8 jaar is het groot feest. 2 jaar geleden was er ook een grote marketingpush rondom de 90 jaar van Mickey Mouse. Door een heel groot feest werd er gegeven in Amsterdam, in de beurs van Berlage. En allemaal merchandise kwam uit wereldwijd. En ja, nu 92 jaar.
Zie je niet aan hem af? Dat,
nee, toch?
Ik weet niet
nee.
wat voor kuurtje jij iedere dag ondergaat. Maar,
en het grappige is natuurlijk inderdaad wat jij zegt, wel die gedaanteverandering eigenlijk die door al die jaren heen is heeft gekregen. En nu ook in de hele nieuwe opzet eigenlijk, in de cartoonversie die er nu is.
Mooi bruggetje,
ja, ik
heb
bijna vergeten. Ja. Exact. Zullen we ons gelijk eventjes doorpakken met wat Disney Plus nieuws?
Ja, doe maar.
Ja, zijn we toch.
Disney Plus.
Want vanaf vandaag, 18 november, beste Jorn.
De wonderlijke wereld van Mickey Mouse.
Goh.
Nieuwe shorts. Volgens mij 2 afleveringen elke week. Ik weet niet elke week 2, maar in ieder geval dit jaar nog 10 afleveringen. Volgend jaar ook weer 10 erbij. Shorts in de nieuwe stijl. Dus die we eigenlijk al kennen van de Mickey Mouse shorts. Die niet echt een duidelijke titel hadden. Het is nu verplaatst naar Disney Plus. Het is een Disney Plus original. En ja, ik heb er heel veel zin in. Want ik vind die shorts echt hartstikke leuk. Superleuk. Qua de nieuwe opzet, de details, alle kleine Easter eggs naar oude series of oude Disneyland attracties of iets dergelijks. Ik vind dat ze dat op een hele leuke manier hebben opgepakt. Er is wat kritiek op het uiterlijk. Vooral Goofy vonden heel veel mensen volgens mij niet echt leuk te uitzien. Maar ja, ik kan daar heel makkelijk doorheen prikken. Want ik vind de shorts op zich iedere keer weer een klein cadeautje.
Ja, helemaal met je eens.
En wat nu zo mooi is natuurlijk dat ze die koppeling met de park hebben gelegd in Hollywood Studios. Met, nou, welke attractie ook weer, Jorn? Het puntje van mijn tong.
Iets met Mickey en Minnie en een trein.
En een trein.
En een trein.
Nee, maar goed, die koppeling dat je dat nu, hè, om die beleving eigenlijk volledig te maken. Je gaat thuis de shorts kijken, je doet de attractie in de parken en nou ja, goed, alle merchandise eromheen. Dat is wel weer heel erg goed aangepakt en juist ook opgebouwd eigenlijk naar die, dat zal niet heel bewust zijn, maar ze zijn natuurlijk met die shorts begonnen een paar jaar geleden. En ja, dat heeft wel opgebouwd, het heeft een following gekregen, goed gedaan.
Ja, en de shorts gaan ook voornamelijk, je ziet het in de trailer al terugkomen, er is er eentje in het Wild West thema, dat is heel erg Frontierland. Er is er eentje waarbij Mickey naar de wonderen van morgen gaat kijken, dus alle nieuwe technologische vooruitgang, en dat is heel erg Tomorrowland. Dus hebben we dat ook op die manier weer gelinkt aan de originele landen van Disneyland.
Misschien heb je dat net gezegd en heb ik het gemist omdat ik even door ons draaiboek zat te scrollen, maar zijn dit nou nieuwe ten opzichte van degene die allemaal op YouTube zijn gereleased?
Ja,
oké, goed.
En het is een paar jaar geleden, 2 jaar geleden geloof ik, was de laatste van de Mickey Shorts uitgebracht. Dat is toevallig de laatste ook met Minnie Mouse, met de originele stem van Minnie Mouse, Chrissy Taylor. Wow. Die is daarna overleden. En voor deze shorts hebben ze dus weer een nieuwe stemactrice gevonden. Dus ik ben ook benieuwd hoe die gaat klinken.
Mooi. Heb je nog meer Disney Plus nieuws voor ons, Jorn?
Jazeker. Vanaf vandaag, en dat is dan voor veel mensen vanaf gisteren, is Disney Plus ook beschikbaar in heel veel Zuid-Amerikaanse landen. Vooral Midden-Amerika.
Een behoorlijke markt.
Dat is een enorme markt. Ik zag ergens een lijst voorbij komen. Ik weet niet precies het aantal, maar we gaan echt van een stuk of in de 20 naar ergens in de 50 landen, geloof ik nu. Zo. Want het Caribisch gebied zit er ook bij. En elk eiland in het Caribisch gebied wordt ook zo'n beetje als een eigen land geteld. Dus ja, dat is een flinke uitrol. Mexico, Brazilië, Argentinië, Colombia, grote markten.
Alleen economisch niet top, hè, daar. Dus dat is wel een beetje van, dan kunnen ze ook nog een Disney Plus abonnementje...
Ik heb niet, de prijzen zijn ook wel bekendgemaakt, maar ik heb ze niet omgerekend naar wat kost dat dan in verhouding en zijn ze bijvoorbeeld goedkoper in die landen. Maar wat ze wel heel slim gaan doen, is nu al aangekondigd dat ze meer dan 70 Latijns-Amerikaanse original productions in ontwikkeling hebben op dit moment.
Okay.
En ook heel veel aangekocht lokale content die exclusief voor die markt op Disney Plus terechtkomt. Dus dat ze pakken het daar wel echt heel groots aan, ja.
Misschien wel leuk om, je zegt het niet omgerekend, heel lang werd er gepraat over de Big Mac Index, hè? Aan de hand van hoeveel kost een Big Mac. Dan weet je een beetje hoe de economie van een land eraan toe is. Maar daar had ik ook ineens een heel raar ding in mijn hoofd, dat na jaren afwezigheid, Disney heeft heel lang zich afzijdig gehouden van McDonald's, is er nu weer een Happy Meal in Amerika met Disney speeltjes, met ook weer Disney karakters in ride vehicles. Donald Duck in een Mad Tea Party kopje, Minnie Mouse in een Pirates of the Caribbean boot, Mickey Mouse in de Hollywood Tower of Terror, maar bijvoorbeeld ook Mickey en Minnie Mouse in het autootje, zoals je ze ziet in die, wat is het ook weer, Johan?
Mickey en Minnie's A Runaway Railway.
Oh, die. Ja,
ja. Govi in een treintje, wat ook daar een beetje wel mee te maken heeft. Space, Mission Space zit erbij. Jungle Cruise, maar ook Soarin' Around the World. En ook hier zijn de Fab Five weer in hun uiterlijk van de nieuwe shorts te zien.
Ik weet zeker dat als de Minnie's hier in Nederland ook zouden komen, dat ik ze echt allemaal zou gaan kopen. Puur vanwege die
dingen. Absoluut. Kun je nog herinneren, jaren geleden, toen was er een Disneyland Parijs Happy Meal bij de Nederlandse McDonald's, met op een gegeven moment ook als speeltje de echte Mickey Mouse handschoenen.
Oh.
Ja, dat
ja,
is waar.
Ja, de character handschoenen van Mickey Mouse kreeg je bij een Happy Meal. Ik weet echt niet meer wat ik ze heb, daar baal ik echt heel erg stevig van. Ik heb ze gehad. Het was zo'n bizar cadeautje eigenlijk.
Ik ken wel de Happy Meal cadeautjes. Ik weet ook niet of dat rond de opening van Space Mountain was. Maar die had ik een Space Mountain, de versie van Parijs. Dus met het kanon aan de buitenkant op. En die kon je dan openklikken. En daar kwam Donald uit. Die sprong dan met zijn armen wijd. Zo, tadaa.
Als het
dak van Space Mountain openklapte. Ja, en daar had je dus ook verschillende versies van. Maar ik had toevallig die.
Cool.
Vond ik heel tof toen. Ah. Ik wist totaal nog niet wat Disneyland Parijs was volgens mij, maar verder vond ik het wel heel leuk.
Hey, we hebben het vaker al gehad over WandaVision, de nieuwe Marvel-serie. Die heeft een nieuwe première
eindelijk
gekregen.
Eindelijk.
Het is officieel. 2020 wordt een Marvel-loos jaar. Er is geen enkele productie die uitgebracht gaat worden, want WandaVision, de enige Marvel-productie waar nog een beetje hoop op was dat die in december zou komen, die is verplaatst naar 15 januari. Maar dat is niet eens zo heel veel extra wachten. Dus ja, ik kijk er heel erg naar uit.
Zal het een kwestie zijn van uitstellen omdat ze al Soul hebben? Omdat er best wel veel andere dingen nog gelanceerd worden. En dat gewoon proberen te spreiden?
Ik denk dat ze sowieso hebben gewacht tot The Mandalorian afgelopen is. En dat is ergens rond kerst, net voor kerst volgens mij. En dan komt inderdaad 25 december komt Soul online. En dan hebben ze daarna even een rustperiode van feestdagen, nieuwjaar. Om vervolgens dan in het nieuwe jaar weer langzaam wat nieuwe content erop te zetten. En dit is dan de eerste grote klapper.
En je noemt hem Mandalorian Season 2 Episode 3. Duimpje omhoog, duimpje omlaag.
Duimpje omhoog, twee duimpjes omhoog.
Goed hè?
Ja.
Ik vond het heel tof dat ze op Twitter had iemand gezegd van... Hey, je kunt wel zien dat Bryce Dallas Howard heet ze toch, de regisseur?
Ja,
ja, precies.
De dochter, ja, dat mag ik niet zeggen, maar de dochter van Ron Howard. Die
precies.
Bekend is onder andere van Happy Days, maar later ook zelf groot regisseur. En onder andere Apollo 13 heeft geregisseerd.
Klopt.
Waarbij?
Daar zit een scène in waarbij die Apollo, tussen die capsule keert terug naar de aarde, gaat door de dampkring heen, verbrandt en eigenlijk... Eén op één is die scène gewoon in The Mandalorian herhaald. Alleen dan met het space thema. Ook door de atmosfeer van een andere planeet. Ik kan niet te veel verder vertellen.
Als eerbetoon aan de vader heeft
een
dat gedaan.
Prachtig eerbetoon is. Het is echt heel erg tof.
Ik moet hem nog zien.
Goed, nou ja. Meer nieuws.
Ja, en ik vond het nog heel leuk om te noemen. Bo-Katan, echt geloof ik haar karakter. Dat, die werd gespeeld door dezelfde actrice die dus ook in de animatieserie Star Wars... Is dat Rebels?
Ja.
De stem heeft ingesproken van het karakter. Dus dat is een karakter wat oorspronkelijk is ontstaan in de animatieserie. En die is nu ook onderdeel van de live-action universe. En ze speelt, het wordt gespeeld door dezelfde actrice.
Dat is eigenlijk wel bijzonder. Dat vond ik ook wel heel erg leuk. Ook gewoon de serieacteur, zeg maar, wordt. En ik vond, vond haar heel goed.
Ja.
Oh, tof. Dan lees ik nog The Mysterious Benedict Society.
Ja, dit is een productie live action, wat eigenlijk voor Hulu gemaakt zou worden, maar dat wordt verplaatst naar Disney+. Komt volgend jaar, 2021, en dat is gebaseerd op een award-winning boekenreeks. Ik ken het zelf niet, maar dat heet ook The Mysterious Benedict Society.
Het is ook heel mysterieus, dus het is niet geen idee.
Het gaat niet over Benedict
Cumberbatch.
Nee, niet weer. Nee, dan krijgen we klacht dat we mensen uitlachen op hun naam. Oh, ja. Dat kan je niet doen.
Maar dit gaat, de hoofdrol wordt gespeeld door Tony Hill, onder andere bekend van Arrested Development, Buster uit Arrested Development.
Ja, ja, ja.
En Veep, daar speelde hij ook een grote rol in. En hij is de titelkarakter, dus ik denk dat hij Benedict is. En het gaat over een boarding school genaamd The Institute. En daar is een groep wezen die wat is er, Michiel?
Ja, sorry, ik zit toch wat te kijken.
Die moeten een... Oh, Benedict Cumberbatch. Oké, gaan we weer.
Bumbles of Crimpy Snitch.
Oké, klaar. Eentje, dit was een beetje.
Maar het gaat over een groep wezen, volgens mij kinderen dus, die op die boarding school een duister plot van een of andere mastermind moeten tegenhouden. En ik ben benieuwd. Er is nog geen trailer van, maar het komt in 2021.
Is het te kinderlijk? Is het gewoon een volwassen serie?
Misschien is het te kinderlijk, ik weet het niet. Maar het is oorspronkelijk voor Hulu ontwikkeld. Dus dat zou kunnen betekenen dat het misschien wat volwassener is.
Ja, maar je kunt elk plot kun je toch omschrijven als kinder of heel adult. Je kunt zelfs het plot van Nijntje zou je als heel adult kunnen omschrijven. jonge adolescent worstelt zich weg door dierentuin op weg naar grootouders.
Of in een boemelwagen op weg naar de zee en het strand.
Ja, bijvoorbeeld.
Terwijl zij niet vermoeden voorbijgangers met een hakbijl te lijf gaat.
Dan lieg je. Nee, dat zou niet kloppen.
Okay.
Maar en ook de meeste adult producties zou je ook in een heel kindelijke synopsis kunnen weergeven.
Ja, maar dit wordt dan een hele foute podcast. Laten we dat niet gaan doen.
Pizza bezorger is wat langer bezig met afleveren van Hawaii. Zoiets.
Ah, ik heb vorige week voor de eerst via Uber Eats besteld. Nou, ik zou zeggen, jongens, wacht er nog heel even. Nee, ik moet geen bindend advies geven, maar het ging niet helemaal goed, laat ik het zo zeggen. Ik heb moeten hollen om mijn McDonald's bestelling toch nog te kunnen bemachtigen. Het is niet
waarom
gelukt.
Waarom bestel je ook een McDonald's bestelling via
omdat het kon, omdat ik gewoon een keertje wilde.
Kan. Ja, zou ik ook. Ja, ik ook. Ja, zeker.
Maar het is niet gelukt. Tuurlijk. Ze stonden in een andere straat en toen ik heen holde, waren ze niet daar. Dus dat klopte allemaal niet. Ja, dat is jammer, maar helaas.
Happy pech in plaats van happy.
Nou, had je inderdaad pech, ja.
Je moet toch ook een Uber nemen om achter ze aan te gaan weer? Dan.
Eigenlijk zou dat wel moeten, ja. Ja, dus, ja,
ik geloof dat ik een bumper aan wil komen. Ja, kijk. In de vorige details al aangekondigd. Er zou weer een presentatie komen van cijfers. Die jaarcijfers. Een heel bijzonder jaar. En Jorn, we zeiden al in de vorige aflevering, jij ging dat volgen. Wat zijn de belangrijkste tekenwees? Want, en nogmaals, dit gaat over 2019-2020. Het fiscale jaar van Disney, dat houdt altijd rond in oktober op, volgens mij.
Ja.
Mm-hmm. Dus ja, hier zit een jaar bij waarvan niemand van tevoren kon bevroeden hoe achterlijk bizar en ik vrees ook rampzalig het zou verlopen.
Ja, even. Ja, Ralf, ten eerste even de props aan Jorn, want die heeft tijdens de presentatie, volgens mij was het om 11:30 of 10:30 s'avonds, heeft hij gewoon anderhalf uur live zitten mee tweeten en doen. Alles terug te lezen op onze site. Dus goed gedaan, Jorn. Het allerbelangrijkste nieuws was volgens mij dat de Walt Disney Company voor het eerst in meer dan 40 jaar verlies heeft geleden. Al die jaren is het, cijfer technisch gezien, zeg maar, gewoon heel erg goed gegaan. Dit jaar voor het eerst over het hele boekjaar, dat dus startte in oktober 2019 en liep tot en met september 2020, een verlies gedraaid van $2,8 miljoen. Vorig jaar was nog een winst van 10,4. Zei ik miljoen? Het is miljard, hè? Dat jullie het even Ja, moet
die
wel
fout
zeggen.
Maak
ja,
ik dus ook.
Het scheelt wel een klein beetje. En ze hebben totale omzet, en dat viel me eigenlijk heel erg mee, een totale omzetvermindering van ongeveer 6%. Dat is op die bedragen natuurlijk, het gaat echt ontzettend veel geld. Maar als je ziet wat er dit jaar allemaal gebeurd is, en dat gebeurde eigenlijk al aan het begin van het tweede kwartaal, in februari, maart ongeveer, en dat duurt tot en met nu, vind ik een 6% omzetvermindering over het hele concern gezien, valt mij nog redelijk mee. En het grappige is ook, kijk, vorige week werd het de aankondiging gedaan van een mogelijk al snel op handen zijnd vaccin van Pfizer. Nou, toen ging het aandeel Disney al omhoog. Maar ook na deze aankondiging en na deze presentatie blijft het aandeel Disney behoorlijk hoog staan en groeit een beetje door. Het zit nu rond de $144, $145 ongeveer. En eigenlijk hebben na de presentatie die ze hebben gedaan, hebben de investeerders wel het idee van, ja, luister jongens, er is wel een verlies geleden, maar dat is niet zo gek. Maar het plan dat Disney heeft en de basis die ze hebben neergelegd met de verdere digitale uitbreiding, onder andere met Disney Plus, dat geeft eigenlijk wel zoveel vertrouwen dat mensen die aandelen gewoon, ja, maar even heel simpel gezegd, blijven ondersteunen, blijven kopen, niet dumpen en gewoon vertrouwen in het bedrijf houden. Ik denk ook, als je kijkt hoe...
Wow.
Hoe breed het bedrijf is en in welke segmenten ze allemaal zitten, ja, dan is dat gewoon wel heel erg goed en heel goed ingezet op Disney Plus. Even een paar onderdelen. De hele divisie met parks, experience en products. De Direct to Consumer International, waar onder andere ook Disney Plus onder valt. En de studio zelf, nou, die hebben gewoon echt een lagere omzet gehaald. Maar de media networks, dus waar alle tv-zenders en dat soort dingen onder vallen, die gaan behoorlijk in de plus. Dus dat levelt elkaar weer een beetje. Wat ik al zei, die parks, experiences en products hebben in het vierde kwartaal een neergang zeg maar, van 2,4 miljard gehaald. En over het hele jaar 6,9. Dat is eigenlijk het grootste verlies geweest van de hele groep.
Bedankt voor je samenvatting, Jorn.
Ja, sorry, nee, ik ben bijna klaar.
Ik ga even vragen, Jorn, om...
Nee, Jorn, transparant zijn.
Ik had gevraagd aan Ralf, kan jij wat in de cijfers duiken? Want daar heb ik minder verstand van.
Dus, Jorn gaf mij net het woord, dus dan... Sorry,
ik wilde alleen even zeggen inderdaad dat de grootste verlies inderdaad bij Parks, Experiences and Products ligt. Maar dat was ook niet heel erg heel raar, omdat daar natuurlijk de parken onder vallen die het grootste deel van het jaar dicht zijn geweest. Cruises die allemaal geannuleerd zijn tot het einde van het jaar.
Ja.
En dat ze het positieve resultaat van Direct to Consumer and International, dat is waar Disney Plus en Hulu en ESPN Plus, dus al hun streamingdiensten onder andere ondervallen. Dat heeft heel goed gedraaid dit jaar.
Het wel dat heeft het wel
verliefd. Jawel, maar dat heeft het wel over de gehele linie zeg maar weer heel erg opgehaald. Als ze dat niet hadden, als ze Disney Plus niet hadden, dan was het een nog rampzaliger jaar geweest. En ja. Dus ergens is het wel goed dat ze, dat ze dat hadden. En dat is nu ook waar Bob Chapek een paar weken geleden de aankondiging heeft gedaan om de structuur van het bedrijf aan te passen. En veel meer die een centrale rol op te zetten voor de content en dan te verdelen over de verschillende mediaplatformen die er zijn. Dat geeft alleen maar aan dat dit wel echt de toekomst is waar Disney op wil focussen. En waar ze het hele bedrijf naartoe willen brengen.
Als het gaat over Disney Plus, ik denk dat we sowieso kunnen stellen, wow, wat een timing dat je dit voor dit jaar net uitrolt. Want dit is de levenslijn die je als bedrijf hebt met je consument, want geen bioscopen, geen parken. Dus hier kun je in ieder geval laten zien, we zijn en hier kun je met nieuwe content constant urgent blijven. Het is niet ingericht, Disney Plus, denk ik, vanwege alle marketing en ontwikkelingskosten, om binnen... om binnen een jaar, twee, drie, vier jaar al winst te maken. Maar het aantal abonnees, dat overtreft wel toch de stoutste verwachtingen in dit eerste jaar. En dat zal ongetwijfeld wel weer geholpen zijn door de lockdown wereldwijd.
Het leuke is een heel opvallend cijfer in die jaarcijfers. Ze hebben al het aantal genoemd van 73 miljoen abonnees die ze op dit moment hebben. Dus dat was aan het eind
voor
van
Disney
het,
Plus alleen.
Voor Disney Plus.
Ruim 73 miljoen.
Ja, dat was aan het eind van het kwartaal 4. Dus zeg maar even helemaal begin oktober. En daar stond nog een ander leuk opvallend cijfer in het hele jaarrapport. En dat is dat de gemiddelde opbrengst per abonnee op Disney Plus alleen is $4.52 per maand. Je hebt natuurlijk allerlei promoties die lopen. Mensen die een gratis periode hebben, dat soort zaken meer. Kun je nagaan, als je dus 73 miljoen abonnees hebt met een gemiddelde opbrengst van $4.50 per maand, dan zit je op een maandomzet Disney Plus rond de $300 miljoen. Daar zal ongetwijfeld nog een beetje ingeschoven worden en er zal wat overlap zijn en wat verloop, allemaal leuke dingen.
En daar missen dus al de Latin America en Zuid-Amerika landen nog bij, die per deze week weer bijkomen.
Ja. Dus het is echt een enorm goede inkomstenbron geworden. Die zitten dus zometeen, het zal me niet verbazen als die volgend jaar over die hele business zomaar een omzet noteren van 3, 4 miljard denk ik.
We hebben het al vaker genoemd. Volgens mij hadden ze 65 miljoen geraamd in 2024 of 2025. Iets van 5 jaar na lancering, 2024 dus. En daar zitten ze al overheen in het eerste jaar.
Disney heeft natuurlijk niet alleen Disney Plus. Ze hebben ook Hulu en ze hebben ook ESPN Plus. Ja. Die alle drie bij elkaar gaan nu volgens mij goed over de 100 miljoen. 120 miljoen.
Ja.
Ter vergelijking, Netflix heeft er 195 miljoen.
Ja, en dit is allemaal op de vooravond, om het even zo te zeggen, van de internationale uitrol van Star, dat nieuwe platform, wat zeg maar de internationale Hulu moet gaan worden. En dit gaat onder andere ook naar Europa komen. En daar gaan ze op 10 december tijdens de Investors Day presentatie, gaan ze daar weer meer informatie over uitbrengen. Dus over een kleine maand weten we nog meer over de toekomstplannen op mediagebied in ieder geval van Disney.
Maar jongens, in een jaar, hè, 73 miljoen mensen weten te overtuigen om jou een aantal dollar dan wel euro's per maand te geven om naar allerlei mooie streaming content te kijken. Ik bedoel, je zal ze allemaal dolwips moeten geven. Zelfde prijs ongeveer.
Ja, ik zou het niet erg vinden. Ja, te gek. Echt een mega prestatie. Zeker wat we ook vaak hebben gehad, omdat het aantal echt viral gaande unieke content, Dat valt nog steeds een beetje tegen. Dit geeft wel aan hoe ijzersterk de back catalog is van de Disney Company. Met Star Wars en Marvel en de grote Fox-titels. We gaan allemaal ook weer Home Alone kijken, toch? De komende maanden.
Ja.
Na 5 december.
Maar ook door die verschuivingen, door dit rare jaar, zijn heel veel van die producties dus inderdaad naar 2021 doorgeschoven. Maar dat betekent dat de grote Marvel-series, waar we allemaal al heel lang op wachten, dat die straks allemaal netjes achter elkaar opgelijnd staan. Dus dan in januari WandaVision, en dan kunnen ze meteen misschien in maart door met Falcon en Winter Soldier.
Ja.
Dus 2021 wordt nog beter waarschijnlijk met originele producties.
Ik heb zin om naar de parken te gaan.
Ja, ik zie het
er wil je niet bijstaan? Wat andere kleine hoogtepuntjes vanuit de
kleine hoogtepuntjes van Jorne zeggen we nooit.
Nee. Wij zitten achterover.
We hebben de paarse status weer bereikt.
Ik heb anderhalf uur zitten twitteren en meegeluisterd met die livestream. Dus ik wil het nu ook wel een beetje wat kleine nieuwtjes uithalen. Ik vond het leuk dat Disneyland Parijs nog aangehaald werd door Bob J.Peck. Het was alleen wel negatief omdat ze helaas gesloten waren onlangs.
Maar toch, we zijn weer genoemd.
Vanwege de scherpere maatregelen die president Macron in Frankrijk heeft afgekondigd. De bubbel werd genoemd van alle sportevenementen. En ze gingen er nogal prat op dat onder andere door Disney de sportcompetities nog door konden gaan dit jaar. Dus dat zij dat ook geleverd hebben aan de mensen thuis. En op een gegeven moment noemde Bob ook It's Just Fantastic. En dan had hij het over de aankomende Investors Day aankondiging op 10 december. Alle toekomstplannen die we kunnen verwachten op die dag. Ja, It's Just Fantastic.
Dat komt er ook nog bij natuurlijk. Ja.
Oh, oké.
Wat mij dan als laatste persoonlijk nog opviel, was in het Q&A-stukje kwamen nog een paar vragen van, ik wou zeggen luisteraars, maar dat zijn aandeelhouders die dan via hun proxies vragen mogen stellen. Onder andere de Mulan Premier Access constructie, die was volgens Disney succesvol. Ze hebben geen exacte aantallen gegeven, maar het is waarschijnlijk ook niet, het gaat niet bij één experiment blijven. Ze gaan het waarschijnlijk doorvoeren volgend jaar ook.
Allemaal en dus wij die het dat hebben aangeschaft. Wij zijn de schuldigen.
Interessant weetje, ze hadden oorspronkelijk Walt Disney World geraamd op een capaciteit van 25%, om daarmee de 6-foot social distancing te kunnen waarborgen, dus de 1,5 meter, zeg maar. En inmiddels hebben ze dat al langzaam op kunnen schroeven naar 35%, wat ook wel, wel interessant is. Maar het, wat ik dan het leukste vond, de cruiseschepen, daar werd ook nog naar gevraagd. Nummer 5, de Disney Wish, die is momenteel in aanbouw, die gaat gewoon door, die wordt gebouwd in Duitsland, maar nummer 6 en 7... daarvan was eigenlijk nog heel weinig bekend en is ook nooit een uitspraak over gedaan. En nu is door Bob aangegeven, nou, we verwachten gewoon dat in de toekomst, als er dus bijvoorbeeld een medicijn of een vaccin komt, de toekomst, dat is 2024, 2025, is zo ver weg, die schepen komen er gewoon. Dus dat hebben ze nog niet geannuleerd.
Beautiful tomorrow.
Ja.
Mooi.
Ja, de parken, er zijn ook heel veel dingetjes die van verschillende parken naar buiten zijn gekomen. Wat ik niet echt uitgebreid hier zie staan, vermeld in ons draaiboek. Dus ik pak het maar gelijk even bij, want daar wil ik nog even iets over roepen. Dat is, lekker dicht bij huis.
Details, nieuws uit de parken. Disneyland Parijs.
Ik kom eigenlijk een soort van corporate samenvatting gisteren op alle social media vanuit Disneyland Parijs over alles wat daar gebeurt. Met als grote headline, en we hebben het al aangestipt vorige keer, dat je via de Disneyland Parijs app vanaf nu ook digitaal kunt inchecken in je hotel. Kortom, dat gaat weer nog verder de digitalisering in. We hebben het al over gehad, maar dat werd nog een keer genoemd. We kregen een eerste blik in het nieuwe Marvel. Hè, de Hotel New York, The Art of Marvel, kregen we te zien met keurig concept art naast hoe het er nu uitziet. Nou, dat
deden
komt goed.
Deze ook keer. Bij elk onderdeeltje gingen ze even concept art laten zien en dan wat de status op dit moment is.
Ja, en dat geldt ook voor Adventure Campus en de ombouw van de tramtour, de studio tramtour naar de Cars variant. Met weer eventjes een foto van de Dynaco watertoren die we nu hebben staan in Contested Weekend.
Die we nog steeds niet helemaal begrijpen, hè?
Nee, maar nee. Wie weet. Ik ben wel benieuwd. Het zag er mooi uit. We kunnen vanaf hier gelijk een stap maken naar Anaheim. Want we hebben ook wat meer beelden gezien van de Spider-Man attractie die we ook in Parijs krijgen. Maar dit rondje updates wat we hebben gekregen vanuit Parijs. Ach, zeker in een tijd dat het allemaal stil ligt daar. Ik ben wel blij van. En nog een klein dingetje. Dat zag ik vandaag ook ergens op Twitter voorbij vliegen. Het gaat op langzaam de goede kant op in Parijs, in Frankrijk. Dus wellicht dat het voornemen van Parijs om in de kerstvakantie open te zijn nog door kan gaan ook.
Ah, het zou fijn zijn. Ik vond de foto van de lobby van de werkzaamheden nu met die grote zwart-wit artwork, zeg maar, aan de achterkant van het gebouw. Ik vond het er wel echt heel indrukwekkend uitzien. En je zag ook mooie foto's van de prachtige lampen die in de restaurants hingen. Echt het mooie Art Deco stijl. Volgens mij wordt het echt een plaatje, dat hotel.
Ja, en het leuke is, het heet ook The Art of Marvel. Gewoon Hotel New York, The Art of Marvel. Ja. En ze benadrukte nog een keer dat het echt een van de grootste collecties Marvel kunstwerken gaat zijn. Dus het worden echt gewoon schilderijen en maquettes en beeldjes en allemaal dat soort onderdelen. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar wat er allemaal te zien, wat we daar allemaal te zien krijgen.
Wat trouwens wel opvallend was, ik weet niet, volgens mij iemand in onze Telegram chat die wees, ik dacht dat het daar was, of het kan ook dat ik het elders heb gezien. Er was een foto van Imagineer in Parijs die over de bouwplaats heen keek en dan zag je nog wel.
Campus.
Ja, Imagineering en daaronder stond nog steeds Euro Disneyland.
Ja.
Oh ja.
Dat is nog steeds EDLI, is geloof ik de officiële naam van het Imagineering campus of onderdeeltje in Parijs, Euro Disneyland Imagineering.
Ja, maar goed, in Anaheim, Michiel stipt dat even aan, zijn ze natuurlijk ietsje verder met Avengers Campus en daar zag je ook beelden van. Dat zag er wel heel tof uit. Ik heb het al vaker aangestipt, de updates op YouTube, ze zijn wat droog, maar wel boordevol informatie van Jensit55. Nou, die is nu al heel lang stil, want ja, er is geen blik uit de parken, maar ik denk dat hij aan de hand van deze video wel een update gaan doen.
Ik wilde net zeggen, want Joss DeMaro die stond bovenop een dak met achter hem Guardians of the Galaxy, Mission Breakout, de oude Tower of Terror. Ja. En natuurlijk het nieuwe Avengers Campus in Disney's California Adventure.
Precies, en we hebben een eerste blik gekregen op de ride vehicles van Web Slinger, de Spider-Man Adventure. Exact de soort shoot-em-up attractie die we ook in Parijs krijgen. Ja, wat zagen we ongeveer, Jorn? Kun je dat uitleggen?
Een kubus in rood gekleurd met aan de zijkant een deur die open kon klappen. En dan kon je de inlopen van twee kanten waarbij je twee rijen van stoeltjes krijgt met de ruggen tegen elkaar. Dus ik weet niet hoeveel mensen precies erin konden. Ik denk 4. Dus 4 vooruit kijken en 4 achteruit.
Dat lijkt me ook, ja.
En als je dan plaatsneemt in zo'n ride vehicle, dan kijk je als het ware naar buiten door een groot raam.
Ja.
En dat raam, dat wordt dus gebruikt om, als het goed is, als we de alle concept art en de geruchten moeten geloven, daarop worden de spiderbots geprojecteerd, waardoor het lijkt. Als jij met je handen Spider-Man-bewegingen maakt, kan je dus ook echt webben gaan schieten op die spiderbots.
Ja.
Je kan dus interactief vechten tegen de bad guys van de
attractie. Ja, er was een klein stukje film vanuit het station waar al die ride vehicles aankomen. Het doet een beetje denken aan een metrostation waar het soort metro binnenkomt. Alleen de cabine zelf, dat lijkt me heel erg op de Disney Skyliner die in Walt Disney World zit. Ook die elektro aankomt rijden, deuren die openklappen waar je in gaat zitten. Vond ik wel een beetje zo.
Ja, maar qua ride vehicle had ik toch echt wel meer een Toy Story Mania-achtig idee.
Nee, ja. Het is helemaal dicht.
Iets anders aangekleed.
Ja, het is helemaal dicht, hè?
Ja, maar dat wel, maar verder.
Maar het is wel, het is met de ruggen tegen elkaar, dat wist ik niet. Dus je zit gewoon, de ene partij die rijdt achteruit en de andere rijdt vooruit. En waarschijnlijk gaat dat in de attractie, draait dat wel een paar keer om.
Ja.
Maar dat is ook wat mij heel erg doet denken aan die Toy Story Mania.
Ja, wat dat betreft zal het hetzelfde als Toy Story Mania zijn, waarbij er aan beide kanten een scherm of een scène is waarbij je kan... bewegen met je handen en dan interactie hier kan hebben.
En dat deed me ook weer een heel klein beetje denken aan de Spider-Man attractie in Islands of Adventure.
Ja.
Want dat is ook echt een behoorlijk massief voertuig eigenlijk. Wat het station binnenkomt rijden waar je in moet gaan zitten. En dit is ook groots. Het is wel...
Ik ben wel benieuwd hoeveel mensen... Want ik weet, wij zijn geen doorsnee parkbezoeker natuurlijk. Maar ik ben benieuwd hoeveel, vooral een Amerikaanse bezoeker, die twee attracties met elkaar blijft vergelijken. Want het zijn twee totaal verschillende attracties in twee verschillende parken. Maar ze hebben wel allebei de naam Spider-Man en ze hebben allebei hetzelfde hoofdkarakter.
Ja.
Andere kust, ja. Daar zou ook denk ik in ieder geval de bovengemiddelde geïnteresseerden het echt wel die vergelijking maken. Maar ik denk dat daar ook wel, Truus uit de polder, maar dan op Amerikaans niveau. Ik denk dat het wel meevalt hoor, eigenlijk.
Ja, ik ben benieuwd. We gaan het zien, denk ik.
Ja.
En je zag ook nog een keer een shot van de Stuntronic. Vind ik ook nog steeds wel een heel tof project. Dus
zeker.
De Spider-Man animatronic die ze gewoon de lucht in gaan schieten iedere dag.
Ja, en hoe vaak per dag?
Ja, waarschijnlijk meerdere keren per dag.
Ja, dat zou moeten. Ja, precies. Ja.
Als onderdeel van een show op de daken van de attractie.
Ja, nou, er was nog een kleine update over Harmonious. De nieuwe show voor Epcot. Nieuwe avondshow waarvan ze echt zeggen, jongens, dit wordt de meest spectaculaire, de meest prachtige, de meest fantastische avondshow ooit. Met combinatie van projecties, videoschermen, vuurwerk, kites. Volgens mij staat nog steeds op het programma. Nou goed, BioReconstruct geeft ons daar wekelijks updates over de totstandkoming van de grote vlotten eigenlijk, waar de videoschermen en dingen opkomen. En Josh DeMuro.
Ponton.
Wat zeg je?
Een ponton.
Ja, de pontons. Ja, precies. persoonlijk vond ik de update van het Star Wars Galactic Star Cruiser Hotel ook wel heel erg tof. Vaak over gehad al. Michiel, kun je een klein beetje uitleggen wat voor soort hotel dat wordt? Want dat wordt dus een hotel.
Nee.
Oh, jammer. Het is een...
Het wordt een soort cruiseschip idee. Je gaat... het wordt een storytelling hotel. Dus je komt aan bij een locatie waar je kan inchecken. Maar tegelijkertijd begint dan je avontuur al. Want je wordt vervoerd naar een... Is het een Star Destroyer? In ieder geval een...
Nee, dat is
voertuig uit Star Trek. Star Wars.
Oh, Jorn is af.
Ja, ik kom niet veel verder dan dat het roleplaying wordt, waarbij je echt een paar dagen lang helemaal wordt ondergedompeld in een verhaal en alles is en alles en iedereen doet mee.
Ja.
Maar ik heb verder geen idee verder over welk verhaal dan of zo.
Ja, dat betreft bedoel ik de cruise line, dat het is, je zit soort van opgesloten in het hotel en dan op een positieve manier. Je blijft in het hotel en je krijgt nog wel een mogelijkheid om bijvoorbeeld naar Galaxy's Edge te gaan op een bepaalde manier. Maar de 2-3 dagen dat je daar in dat hotel bent, dan ben je echt onderdeel van het grotere verhaal.
Precies, en je wordt na inchecken word je als het ware in een soort van capsule geladen. Dat is zeg maar gewoon een lift die naar de verdiepingen van de kamers gaat en van het dek en al dat soort zaken meer. Dus dan word je echt naar naar die Galactic Star Cruiser gebracht eigenlijk, die hoog boven in het heelal zweeft. Ja. En dan ga je dus aan je avontuur beginnen. Er zijn kamers zonder ramen. De ramen zijn eigenlijk videoschermen met een venster op het heelal. En dus ben je wel min of meer opgesloten. Ik ben heel benieuwd hoe lang mensen zonder buitenlucht en zicht op buiten kunnen.
Inmiddels blijkt al dat we 8 maanden zonder buitenlucht kunnen.
En toch kun je hier lekker nog naar buiten kijken. Naar de boompjes die buiten heen en weer waaien. De regen die tegen het raampje stikt. En de zonneschijn die door je open raam naar binnen komt. En daar dus niet. En ook je excursie naar Batuu, naar Galaxy's Edge, gaat via een soort sluis waarin je in een bus wordt geladen die helemaal geblindeerd is. Ja. Want je gaat namelijk met een ruimteschip, wat dus gewoon een bus is. Ik zal het nu vast verklappen, maar
je
moet
verklapt alles
nee,
al.
Niet door.
Het is gewoon een lift. Jongens, het is een hele lol vanaf. Nou, ik hoef niet meer,
jongens,
hoor.
Jongens, we zijn onder elkaar. Het maakt allemaal niet uit. En dan word je naar Batuu gebracht. Dat is dan weer het moment waar je buitenlucht gaat zien. Dus het is best wel apart. Maar ook daar...
Dat is toch te gek?
Zullen
maar het zal daar ook maar 2, max 3 dagen gaan duren, denk ik.
Het is 2 nachten. Dus, maar ik denk, bij wijze van spreken, aankomen op dag 1. Slapen, volgende dag, excursie erbij. Weer een nachtje slapen, volgende dag voor 11 uur uitchecken. Toen liet ook iets, zoiets.
Ja,
super vet.
Ja, maar goed, het gaat wel wat kosten. Ze hebben ook hier werd heel erg het concept art getoond naast de kamers die al waren ingericht.
Ja, mock-up kamer volgens mij.
Maar, ja, precies, oké. Maar wel echt 1-op-1.
Ja.
Super tof. Met vrij kleine bunkbeds, zo leek het. Van zo'n stapelbed lijkt vrij klein allemaal.
En op het,
ik had eigenlijk gehoopt op een kinderwiegje in de vorm van waar de child in zit.
Misschien hebben ze die wel.
Zo, maar hey, als je die zou verkopen, als zeggen ze dat Bugaboo of zo, weet je, zo'n kinderwagenmerk. Je hebt al voor mij zo'n kinderwagenmerk met een soort van dat soort opties, maar echt dan eentje helemaal themen naar de child. Maar ja, dan moet je baby ook wel van die uittrekoren geven. Dat is ook weer zo.
Ja, echt groen, maar laten we eens niet best. Nee. Ik werd ook weer helemaal van, oh, wat gebeurt hier nou bij Vekoma, die testopstelling?
Zo. Ja, dat is, daar wordt de coaster gebouwd dus voor Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. De mega, ze noemen het voor mij ook een storytelling coaster.
Ja, een omnicoaster toch, werd het verhaal genoemd.
Ja, in ieder geval, het wordt dus een rit voor de hele familie, weliswaar met een achterwaartse lancering, een achtbaan in het donker, waarin je dus door de Guardians of the Galaxy scènes heen gaat vliegen. En ze hadden daar een fantastisch filmpje bij upgeload. En Jorn, wat zag je op dat filmpje?
Je zag de ride vehicles een rondje maken op een testopstelling die in een hele bekende plek staat, Flowdrop. In Limburg. En dat is het hoofdkwartier van Vekoma. De producent die de achtbaantrack gaat leveren voor deze attractie.
Ja.
En die hadden dus een testopstelling gemaakt om onder andere het systeem van de draaiende karretjes te testen, denk ik. En het gevoel wat dat geeft en of het niet misselijkmakend is. En wat mij nog steeds niet helemaal duidelijk is, is het een vrije spinning coaster of wordt het gestuurd?
Het wordt volledig gestuurd. Dus jij wordt gedraaid naar de scène, zeg maar. Ze kunnen jou ook een bocht. Kijk, als je een achtbaantrack hebt die een bepaalde banking heeft, dus een bepaalde hoek waarom die valt, zodat je die bocht, zeg maar, relatief makkelijk doorkomt, dan kun je je karretje recht houden. Dan heb je gewoon een snelheidseffect. Maar je kunt je voorstellen dat op het moment dat je karretje een beetje naar boven of naar beneden wordt gekanteld, dat die of nog sneller wordt, of dat je juist voor je gevoel afremt. Maar ook dat jij de bezoekers naar een kant kunt laten kijken. Je kunt dus heel erg bepalen waarnaar je bezoekers kijken. Naar bepaalde schermen, naar van alles wat er gaat plaatsvinden.
Ja, en wat dat betreft is het dus een combinatie tussen de Doombuggies van onder andere Phantom Manor en Crush's Coaster. Wat is weer een volledig losse spinning coaster is. Van bovenaan wordt je karretje losgelaten en de zwaartekracht zorgt ervoor hoe vaak je spint. En dit is dan een combinatie van, ze hebben een Doombuggy op een achtbaan track gezet. En ze kunnen met sturen waar je naar kijkt door ook over de track te gaan.
Ja, klopt. Maar goed, wat ik zeg inderdaad. Nee, of wat jij ook zegt, het wordt gestuurd. Het is allemaal bepaald hoe dat werkt. Maar vergis je niet wat daar dus bij komt kijken. Hè? Want ze hebben dus het eerste die mega loods gebouwd achter het oude Allen's Energy Adventure.
Ja.
Allen's Energy Adventure wordt eigenlijk het ontvangcentrum van de attractie. Wachtrij, pre-show, instappen. Dan heb je die lancering waarschijnlijk omhoog dat gebouw in. Kom je ergens boven in dat gebouw, kom je uit. Dan begint je achtbaanrit.
En voor alle duidelijkheid, dat gebouw is huge.
Ja, dat is niet normaal. Dat is echt belachelijk groot. Maar goed, daar is dus een baan ingebouwd. Nou, op het moment dat die baan klaar is, dan moet zo'n baan nog alle technologie aan boord krijgen. Met remmen, met aansturing, met lanceringen, al dat soort zaken. De theming moet nog aangebracht worden. Ik weet niet waar ze zijn hoor, maar...
Ja. Nou, het grootste probleem wat ze volgens mij hebben is, ze hadden het zo ingepland binnen alle filmschedules dat de sterren van Guardians of the Galaxy, Chris Pratt, hoe heet die... Vin Diesel, nou die zal niet echt iets hoeven doen, want die speelt alleen maar I Am Groot. Maar goed, al die grote acteurs, die zouden voor Guardians of the Galaxy 3 weer gaan filmen. En dan zouden ze één dag van dat filmschema zouden gaan gebruiken om de scènes, de echte live action filmscènes die ze bij de attractie willen gaan gebruiken, om die dan ook op te nemen. Hetzelfde hebben ze gedaan tijdens de opnames van Guardians of the Galaxy Volume 2 voor de Mission Breakout attractie. Dat hebben ze gewoon op één dag tijdens het normale filmschema gedaan. Alleen toen kwam dat hele gedoe van de regisseur van Guardians of the Galaxy. Die ontslagen werd vanwege oude tweets. Die hadden ze ineens weer opgerakeld. Ja. En hij werd van het project afgehaald. Dat duurde allemaal. Uiteindelijk is hij wel weer terug aangenomen. Dus hij gaat wel weer Guardians of the Galaxy 3 regisseren. Maar in de tussentijd, toen hij dus even niet meer op het project zat, is hij ook weer ingehuurd voor andere projecten. Dus... Het hele filmschema werd naar achteren geduwd. En dat heeft dus ook meteen indirect gevolgen gehad voor de opnames die ze voor deze attractie konden gaan maken.
Ja,
dus daar is nog niet helemaal zeker wanneer ze dat kunnen gaan doen.
Oké. Maar goed, ik kijk hier wel naar uit. Nee, dit wordt voor mij van een hele, hele, hele vette achtbaan.
Ja.
Echt heel tof.
Ik ben benieuwd hoe heftig die gaat zijn. Want in principe staan ze in... Walt Disney World, niet onbekend. Het zijn altijd familieattracties. Ze staan er niet echt onbekend dat het hele heftige achtbanen zijn. De enige die echt over de kop gaat, bijvoorbeeld, is Rock'n'Roller Coaster. Dat is dan degene die het meest thrilling is, om het zo te zeggen.
Ja.
Maar alle andere attracties zijn over het algemeen wel familieattracties.
Ja, zo werd het ook echt aangekondigd, maar wel een high-speed coaster. Dat stond er wel, high-speed, maar wel family-friendly of family-oriented of zoiets.
Ja. Wat vinden jullie, is Crush een familieattractie?
Ja.
Ja, maar ik vind hem wel heftig hoor, Crush.
Ja, en ook wel een lengte, toch?
Ja.
Minimum lengte. Nou is het nog zo heel heftig bij de Disney parken, maar toch.
Ik verbaas me ook altijd wat voor kleine kinderen daar soms nog instappen. Dat je denkt van, weten die überhaupt wel wat gaat gebeuren?
Stappen ze ook weer uit?
Ja.
Dat is natuurlijk dat weet niemand. Heel klein beetje aandacht nog voor Zootropolis.
Heel klein beetje dan.
Ja, toch? Maar dat werd ook nog wel even genoemd.
Ga je gang, Ralf.
Het mega showgebouw wat daarvoor gemaakt wordt.
In
Shanghai.
Ja.
Ja, precies. Even kijken, was er nog een update over Hongkong?
Nou, Ratatouille in Epcot is bijna klaar. Dat wordt 2021, komt er de opening.
Ja.
Het schijnt helemaal van binnen ook al af te zijn, klaar te zijn. Het is echt de laatste afwerking aan de buitenkant die nu gedaan wordt. Het
wordt wel heel mooi hoor, kan ik zeggen.
Ja, maar dat heeft een tijdje stilgelegen ook vanwege de bouwstop. Maar inmiddels zijn ze aardig doorgegaan. En ik verwacht wel dat het misschien zelfs voorjaar ergens al open kan gaan. Maar dat is een persoonlijke inschatting.
Ja...
Zouden ze dit nog ergens aan kunnen koppelen aan een bepaald... Want als ze het slim doen, ze kunnen ook wachten tot oktober. Want dan starten ze met de grootste 50-jaar viering natuurlijk in Walt Disney World.
En tegen die tijd moet de capaciteit van het park toch wel op weer gezond niveau liggen.
Ja, we weten
de maximale
niet,
capaciteit lijkt me toch.
Ik hoop dat ze dat in het voorjaar al hebben. Maar dat terzijde, dat denk ik niet, maar ik hoop het wel.
Ik hoop
heeft
ook
iemand
voor je,
tickets voor zomer 2021?
Ik sta nu op het punt om mijn ticket voor zomer 2021 te boeken.
Oké.
Nou, de voorwaarden zijn nu eigenlijk heel gunstig. En ja, mocht ik niet kunnen, dan krijg ik het dan weer terug of zo.
Ja.
Dat is het.
Ik ben ook heel benieuwd hoe...
Sorry, ga jij eerst, Michiel?
Ja, ik wilde een klein zijpaadje van hebben, dus daar hou ik daar ook gelijk weer op. Ik ben heel benieuwd hoe de bouwwerkzaamheden in Parijs al dan niet beïnvloed zijn door COVID. Het heeft een poos stilgelegen. Aan de andere kant, nu zijn de parken weer dicht, dus ze kunnen nu gaan en staan waar ze willen.
Je merkt wel dat wij steeds vaker over COVID hebben in plaats van over corona. En dat vind ik wel, op deze plaats dat we het wel...
Een professionaliseringsslag.
Ja, maar dat vind ik wel, dan moet het ook wel COVID noemen.
Ja, maar vanaf januari hoeft dat niet meer, hè, straks.
Hoe moet het dan noemen?
Nou ja, we mogen het wel COVID noemen, maar we hoeven niet meer COVID.
Waarom niet?
Op de Trump-manier, want die is er dan niet meer.
Oh, is dat, nou, is dat niet per se Trump? Het is toch...
Nou, weet je wel. Niet bewezen, hè?
Maar goed, wat ik nog wilde laten, of even wilde aanhalen, is de grote 50-jaar viering. Want daar hebben ze op zich nog niet heel veel over verteld. Maar ze hebben wel al een logo laten zien tijdens deze samenvatting van wat komt er allemaal nog aan. En dat zag er wel nice uit. Het is het kasteel, het welbekende kasteel, maar dan in een soort metallic uiterlijk. En dan heel netjes een 5 en een 0 erin gegraveerd.
Ja. Ik heb hem niet gezien. Ik ga eens even opzoeken. Dat is goed, Jorn. Want ik zag wel dat de parkpassers voor 1 oktober, dus de dag van de 50ste verjaardag, zijn dacht ik nu al uitverkocht.
Ja, op basis van welke capaciteit?
Gereserveerd, ja. Dat is natuurlijk makkelijk. Je zegt nu, er is 55% beschikbaarheid. En als ze zometeen denken, we kunnen meer, dan doen ze nog wat bij.
Wauw.
Wat trouwens ook wel even een aanrader is nog om de Disney Dish van deze week te luisteren. Want daar hebben ze onder andere over een onderzoek dat ze hebben gedaan onder Walt Disney World bezoekers over de nieuwe perks die mensen krijgen als ze on-site blijven. Omdat nu bijvoorbeeld Fastpass is weggevallen, heel veel andere dingen. Wat eventueel mogelijke andere voordeeltjes zijn om on-site te verblijven. Dat gaat natuurlijk zometeen ook voor Parijs gelden, dit soort dingen.
Ja, zeker. Ja, want komt Fastpass ooit terug?
Ik denk het wel. Alleen in welke vorm en hoe? Ja, dat denk ik wel.
Nou, ik heb het hier over. Dat heb ik een keer ergens een stuk over gelezen ook of zo. Weet niet meer. Dat bracht heel veel voordelen, maar ook wel heel veel nadelen. Hè? Voor de flow van een park en voor de congestion bij niet-fastpass attracties. Dus het had echt zijn voor's en zijn tegens. Zeker in Anaheim hebben we het vaker over gehad, wat toch echt met volgelopen gangpaden, omdat het allemaal zo verspreid was ineens. Misschien is het ook wel een gelegenheid om dat toch opnieuw te kunnen aanpakken, nu het wegvalt. Ik vond het in Parijs afgelopen zomer echt eigenlijk wel een zegen dat het er niet was.
Ja, en in de Disney Dish was het ook over van, ja, een mogelijke toekomst zou zijn alleen maar betaalde fastpassen. Maar dat cannibaliseert dan wel heel erg op de guided tours die ze ook aanbieden, waarbij ze echt een shitload aan geld verdienen. Want die zijn in Amerika iets van $750 per uur met een minimumafname van 7 uur. En daar krijg je ook een aantal fastpass attracties bij. En ze hebben nu in Parijs min of meer onderzoek gedaan dat die betaalde fastpassen, die cannibaliseren dus iets op die wat exclusievere tours die je krijgt, waarbij je ook fastpass al zit. Dus ja, dat is een hele interessante dynamiek die daar ontstaat.
Oh, wow. Ja. Okay. Ja.
Maar goed, dat gaan we allemaal zien. In ieder geval, het was een mooie en een goede update van Josh DeMarrow. En waarschijnlijk dus op 10 december krijgen we dus meer die investor
day. Nog even, het werd eventjes wel wat tussen neus en lippen door genoemd, maar mensen die het echt niet mee hebben gekregen, wat moeten we verwachten op 10 december? Is dat ineens, is dat een nieuw event? Een grote...
Nou, de Investors Day noemen ze het. Dat is dus voor een dag voor alle investeerders die geld bij Disney naar binnen brengen. En dat zijn dan de grote partijen die echt met flinke aantal miljoenen daar langskomen. Die worden dan allemaal uitgenodigd. En een van de vorige events, die ze ook zo noemden, was in maart 2019. Waarbij de grootste plannen van Disney Plus eigenlijk aan de wereld werden uitgelegd. Dus daar lieten ze trailers zien van aankomende producties. Hebben de prijs volgens mij daar bekendgemaakt, wat het in Amerika zou gaan kosten. Ze lieten al kleine sneak peeks zien destijds van de interface van de app. Dus ze hadden dat moment echt gepakt om Disney Plus aan de wereld bekend te maken. En nu gaan ze, dat bleek ook uit alle verhalen en antwoorden die Bob Chapek en Christine McCarthy, de financiële vrouw bij de Walt Disney Company, bij alle antwoorden die ze gaven, verwezen ze weer naar de meer hierover, maken we 10 december bekend. De plannen van Direct to Consumer, dus de drie streamingdiensten die ze nu hebben, Disney Plus, Hulu en ESPN Plus. En daarbij komt dan heel groot Star. En dat gaan ze echt 10 december wereldkundig maken wat ze daarmee gaan doen, wat daar de plannen rond zijn. En waarschijnlijk komen er ook wat nieuwe aankondigingen voor grote producties die volgend jaar komen. Misschien een trailer voor een aantal series zoals bijvoorbeeld Falcon en Winter Soldier. Dat is een beetje wat je kan verwachten van 10 december.
Oké. Nou, dat klinkt als goede content voor een niet nader te noemen podcast.
Ja, of ga je weer live mee tweeten, Jorn? Dat doe je wel goed.
Nou, ik weet wel, toen die in maart 2019, dat was één grote livestream. Die kon je echt met video en al kon je meekijken. Het enige puntje van kritiek was toen dat er heel veel trailers in zaten. En omdat het een internationale stream was, ging iedere keer de livestream op zwart als ze iets van een trailer lieten zien. Dat was echt... Ja.
Maar dan kun jij toch een stukje cabaret doen?
Ja.
Als je dat voorbereidt.
Maar dan werd er dus heel groot aangekondigd. Ja, dit is een vette serie die we gaan uitbrengen. Beeld op zwart.
Oh, wauw. Ja, dat is jammer. Dat is jammer.
Dus misschien dat ze dat dit jaar beter aanpakken.
10 december.
Ja.
En 10 december mag de boom ook staan eraf?
Nou, dan mag het houdertje voor de boom waar die in moet, mag dan neergezet worden.
Oh, come on, 10 december.
Ja, nou ja, goed, dan is het nog steeds 15 dagen
voor kerst.
Ik geloof dat jij al bezig was met het plannen van een kerstspecial. Dus dan heb je er toch ergens ook wel een klein beetje zin in.
Oké, hier breken we dus een traditie. Jij bent nu dus gewoon dingen aan het verklappen die wij in alle stilte aan het voorbereiden zijn en waar ik me ook aan gecommitteerd heb.
Tot zover deze 215e aflevering van Details, de enige echte Nederlandstalige Disney podcast. Jorn, bedankt.
Dankjewel, Michiel.
En Ralf ook. Meer informatie op dxdptales.nl. Graag de volgende week.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Tot zover deze aflevering van Details. En nu snel naar dxdptales.nl voor meer afleveringen, het laatste Disney nieuws, tips en tricks en hoe jij je petje af kunt nemen voor Details. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer.